toen ik het lied zo zong, dacht ik van als ik nu amen zeg, dan weten we, hier zit de belangrijkste boodschap in. Heer Jezus heeft onze schuld gedragen. Amen. Ik hoop dat u dat ook van harte kunt zeggen. Goedemorgen. Welkom. Fijn dat u er allemaal bent vanmorgen. En dat we ook in deze dienst weer God groot mogen maken. En het volgende lied is een heel mooi lied. En gisteren werd ik daar zo bij bepaald. Ik ging naar een crematie. En dan merk je eigenlijk soms als mensen Jezus niet kennen, hoe leeg het eigenlijk is. Dat er geen hoop is. En dat realiseerde mij toen ik het lied las. Dat wij dan zingen van dat we een nieuw Jeruzalem krijgen. Eigenlijk zijn we maar heel kort hier. Echt heel kort. Het stelt eigenlijk niks voor. En we vinden het zo belangrijk dat we hier op aarde zijn. En we doen van alles. En het gaat daar vanmorgen denk ik ook in de preek over. In het Bijbelgedeelte tenminste. We vinden alles zo belangrijk wat hier gebeurt. Maar we zijn hier maar zo kort. En we zijn zo lang bij God. En samen met God komen we op deze aarde. En daar mogen we naar uitzien. Dat zegt dit lied ook. En op die grote dag daalt neer bij God vandaan de heilige stad. Het nieuw Jeruzalem. De menigte knielt neer. Aanbiddend voor Gods troon. Iedereen. Niet wij alleen hier. Maar iedereen in de hele wereld. Dus denk daaraan. Dat we daarna uit mogen zien. Het lied gaan we met elkaar zingen. Opwekking 670. Op hem rust mijn geloof.
Amen.
wil ook vanmorgen deze dienst in Gods handen leggen. Misschien heeft u dat al gedaan, maar willen we het nu doen door een stil gebed. Zullen we stil worden? Amen. We gaan ook een heel mooi kinderlied met elkaar zingen. En dat zegt: Jezus is de hoeksteen. En er zijn natuurlijk gebaren bij: Jezus is de hoeksteen. Groot en sterk waarop ik kan bouwen. Nou, dat is niet zo moeilijk. En hij is de rots waarop ik sta. Dus die wil ik heel goed horen, hè? Want die houten vloer is dan zo leuk. Dus als jullie even hard stampen, staan, dan komt het helemaal goed. We gaan het met elkaar zingen. Jezus is de hoeksteen.
Goedemorgen allemaal. Goed om jullie zo weer te zien. Vanochtend hier in dit gebouw, als we samenkomen als gemeente. En niet zomaar als gemeente van mensen, zelfs niet als de Baptistengemeente Delfzijl, maar uiteindelijk en ten diepste als de gemeente van Jezus Christus. Want daar gaat het vanochtend om. Om Jezus Christus, die verlosser is, die Heer is, die leeft en die de Heer is van deze gemeente, die de Heer is van ons leven en die hier vanochtend in deze dienst is gekomen om jou aan te raken en jou te ontmoeten. Want Hij is verlosser. En ik hoop dat je dat weet. Ik hoop dat je in je hart ook met dat verlangen hier naartoe bent gekomen, omdat je Jezus kent en omdat je weet, ik mag Hem hier ontmoeten. En Hij heeft een boodschap voor mij. Hij wil mij bemoedigen, aanraken, opbouwen door wat hier vanochtend gaat gebeuren. Maar zelfs als je dat nog niet weet, zelfs als je dat misschien ooit wel hebt geweten, maar misschien ook wel een beetje weer hebt losgelaten, hoop ik en bid ik, en dat is ook ons gebed net daar geweest, dat je vanochtend door de Heer Jezus zal worden aangeraakt. En dat je voor het eerst, of misschien wel opnieuw weer zult ontdekken, dat Hij werkelijk leeft. Dat Hij werkelijk verlosser is. En dat Hij met jou door het leven wil gaan. En daarom zoeken wij Hem ook in gebed. Aan het begin van de dienst, om ons voor Hem te openen. zullen we dat samen gaan. Vader in de hemel, grote Heer Jezus Christus, wij danken u dat wij hier kunnen zijn vanochtend. Wij danken u dat we mogen beginnen en dat we mogen zingen en dat we mogen uitspreken met elkaar, naar elkaar en voor u, dat wij uw gemeente zijn. En dat wij om u samenkomen, dat wij weten en geloven dat u leeft, dat u verlosser bent en dat u ons allemaal persoonlijk wil aanraken vanochtend om ons te geven wat wij nodig hebben. Aan troost, aan kracht en misschien ook wel aan een oproep om terug te komen of voor het eerst te komen. Heer, dat u ons hele leven in het juiste perspectief wil zetten vanmorgen. In het perspectief van u. Wij geloven dat u hier bent. Dat hebt u zelf beloofd. U hebt dat ook gezegd. Als jullie samenkomen in mijn naam, al ben je maar met 2 of 3, zal ik daar zijn. En wij zijn hier in de zaal al met veel meer. En er luisteren thuis mensen mee via internet. Heer, dank u dat we zo gemeente van u kunnen zijn. Dank u dat we mogen weten dat u er bent. Dank u dat we mogen weten dat u ook vanochtend weer naar ons bent toegekomen. Want u hebt toch gezegd dat u de God bent die hemel en aarde gemaakt heeft. En die trouw blijft voor altijd en dat u niet zult loslaten wat u bent begonnen te doen. En wij prijzen uw grote naam daarvoor. En wij bidden u, geef ons uw vrede, geef ons uw rust, geef ons uw genade en uw Heilige Geest vanochtend. Amen. We gaan zingen, kom volk van de verrezen Heer, zing je lied op blijde toon. Kom, stem je hart en breng nu eer aan de morgenster, Gods Zoon. Kom wie als morgen zingen kan, of wie worstelt in de nacht. Wie spreekt van overwinningen en wie nog op uitkomst wacht. Dat kan, hè? Je kan hier zijn met heel veel vreugde in je hart. Je kan hier ook zijn met heel veel zorg. Misschien wel verdriet. Dat kan allemaal, maar je mag komen zoals je bent en weten. Want zijn liefde houdt voor eeuwig stand. Zijn genade kent geen eind. Zij volgen ons, ons leven lang, geven hoop en zekerheid. En dat mag ons troosten. Dat mag ons ondanks alles de vreugde van de Heer geven. We gaan dit samen zien.
Oh.
dan hebben we ook vandaag weer zomersonderschool, hè, zoals we het hebben genoemd. Ja, dat houden we erin, die term. Het is even iets anders dan we gewend zijn. Ach, eigenlijk ga je gewoon naar de zonderschool. Alleen er is één groep en nou ja, soms wordt er iets meer spelletjes gedaan dan echt een programma. Maar dat kan allemaal, dat mag allemaal. Dat is heel leuk en dat is ook heel goed om te doen. Dus laten we met jullie gaan bidden. Zodat jullie zometeen naar de zomersonderschool gaan. Vader in de hemel, zo komen we bij u opnieuw in gebed om ook voor onze kinderen te bidden. Wij danken u dat er in ons midden weer kinderen zijn. En dat we ook vanochtend in deze vakantietijd samen met de kinderen bij u mogen komen. Een aantal van de kinderen zullen op vakantie zijn. En daar willen wij u ook voor bidden. Voor die kinderen die er niet zijn en die misschien in Europa ergens zijn of in Nederland. Wilt u hen ook nabij zijn en hen ook een hele fijne vakantie geven. Dat ze ook weer veilig hier met hun gezin en hun ouders terug mogen komen. Maar wij willen u wel bidden voor de kinderen die er vanochtend zijn. En die zometeen naar de zomersonderschool gaan. Wilt u hen een hele goede ochtend geven. Met veel plezier en veel gezelligheid. Maar dat er toch ook iets door alles heen mag klinken van wat wij vanochtend hier ook deden. Dat u er bent, Heer Jezus. Dat u leeft. Dat u verlossen bent. En dat u het leven de moeite waard maakt. Of we nou 8 zijn of 88. Dat maakt dan niet uit. Heer, zegen zo ook onze kinderen. In Jezus' naam. Amen. Nou, dan kunnen we gaan.
Als de kinderen de zaal verlaten, dan gaan wij een paar prachtige liederen tot lof en eer van God zingen. En we zingen de eerste 2 liederen achter elkaar. En het zegt, wij willen u ontmoeten. U eren in ons lied, vol dank en vol aanbidding. Omdat u telkens weer voor visiet. En het volgende lied wat erachteraan komt is mijn Jezus, mijn redder. Heer, er is niemand zoals u. Als het kan zullen we dat staande gaan zingen, deze 2 liederen achter elkaar.
Thank you.
Zingen. Niets is zo goed als een leven heel dicht bij u. Maar wat houdt het nou echt in? Dat zegt het volgende lied eigenlijk. En dat zegt best heel veel. Want het zegt: Heer, ik geef me aan u volkomen. Het is wel mooi om te zeggen, ik wil dicht bij u zijn, maar wil je me ook helemaal volgen? En misschien als we zometeen een klein stukje muzikaal hebben, dat u bij uzelf denkt, ja, maar dat heb ik nog niet aan God gegeven. Dat is nog van mezelf. En misschien kun je dan denken van, ik geef het vandaag, Heer, ik geef me helemaal aan u. Dat gaan we met elkaar zingen. Heer, ik geef me aan u volkomen.
Zuster Johanna Stalman naar voren vragen. Zij gaat met ons vanochtend de eerste schriftlezing lezen. We hebben er twee. De eerste komt uit 1 Korinthe 3. En daarvan gaat zij lezen de versen 10 tot en met 15. En verderop in de dienst, als u thuis luistert, kunt u dat misschien wel opzoeken. Prediker 2 en 3 zullen we ook een aantal versen van gaan lezen. Maar nu eerst 1 Korinthe 3, de versen 10 tot en met 15.
Overeenkomstig de taak die God mij uit genade heeft opgelegd, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd en anderen bouwen daarop voort. Laat iedereen opletten hoe hij bouwt, want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt, Jezus zelf. Of er op dat fundament nu verder wordt gebouwd met goud, zilver en edelstenen of met hout, hooi en stro, van ieders werk zal duidelijk worden wat het waard is. Op de dag van het oordeel zal dat blijken, en dan zal het door vuur aan het licht worden gebracht. Het vuur zal laten zien wat ieders werk waard is. Wanneer iemands bouwwerk blijft staan, zal hij worden beloond. Wanneer het verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen. Hij zelf zal echter worden gered, maar door het vuur heen.
Dank je. Dan willen we ook een paar mededelingen met elkaar gaan delen. Er zijn een paar pastorale signalen binnengekomen nadat het mededelingenblad gedrukt was. Dus die wil ik in ieder geval met jullie delen. Als eerste wil ik noemen broeder Danny Thijssen. De broeder die nog maar vrij kort de Heer kent en nog niet zo lang met hem onderweg is. Maar hij is vrijdag naar het ziekenhuis geweest met hartklachten en hyperventilatie. En komende week moeten er verdere onderzoeken volgen, tests volgen om meer duidelijkheid te geven. En ik heb contact gehad met hen en met Danny en ook met Linda. En die hebben aangegeven dat ze hulp van gebed nodig hebben. Dat ze daar echt kracht en steun uit willen. En dat willen we dan ook gaan doen. Zometeen gaan we natuurlijk voor hen bidden, maar ook in uw persoonlijk gebedsleven. Neem het mee, blijf voor Danny bidden en zijn situatie. Dan mag ik Fok Wijgers ook noemen. Hij heeft te horen gekregen dat de pompfunctie van zijn hart verminderd is. En dat hij last heeft van boezemfibrilleren. Het is daarom de bedoeling dat hij het wat rustiger gaat doen in zijn leven. Nou, we kennen allemaal Fok. Dat zal niet altijd even makkelijk zijn. Maar hij wil het wel echt gaan doen. En het is ook het meest wijs om te doen. Maar het is ook goed om daarvoor te blijven bidden. En om ook in dat opzicht om elkaar heen te blijven staan. Dan kan ik ook nog melden dat met zuster Bruining het steeds beter gaat. Langzaamaan gaat ze vooruit. Ze is ook weer in haar eigen huis als het goed is. En dat zijn positieve berichten. Want ze zag toch erg op tegen alles wat er met haar schouder is gebeurd. Dan nog een andere mededeling. Vanaf morgen heb ik vakantie. Dat denk ik wel, ja. Vanaf morgen heb ik vakantie tot en met 21 augustus. Zondag 21 augustus. En dan maandag begin ik weer. Mocht er in de tussentijd nou iets zijn waarvan u zegt op pastoraal gebied of zo, dat zou ik graag willen doorgeven, dan kan je dat altijd blijven doen bij de pastoraal coördinatoren. Dat zijn de broeder Gerrit Boom en zuster Lisbeth Brinkema. Ik zeg dat er even expliciet bij, want er zijn nog steeds mensen die denken dat broeder Rijn de Rijnsema pastoraal coördinator is. Maar dat is hij niet, hij heeft een sabbatjaar, hij is uiteraard, en dat is nu Gerrit Boom en Lisbeth Brinkema. Maar daar kan je je pastorale signalen aan kwijt. Mocht je verder dingen hebben die je wil bespreken of die je in de gemeente wil brengen, kun je natuurlijk altijd met de raad contact opnemen met Thierry Boscher, broeder Thierry Boscher, die secretaris is, of broeder Nico Nijp als voorzitter. Nou, dat zijn de mededelingen die ik te delen had. Laten we samen gaan bidden. Vader in de hemel, wij komen bij u met allereerst veel dankbaarheid. Dat hebben we ook al uitgezongen. Dat hebben we ook al in het begin uitgesproken in het gebed dat we samen tot u opzonden. Maar opnieuw willen we onze dankbaarheid naar u uiten. Want wat is het toch geweldig en wat is het toch groot dat wij u mogen kennen. Dat uw woord het al zegt, dat uw liefde er al voor ons was, voordat wij nog maar één gedachte aan u hadden gewijd. Dat u ons al kende toen wij nog niet eens geboren waren. Het is een ongelooflijk wonder en dat uw liefde ons zocht. Dat uw liefde ons vond, Heer. En dat uw genade in ons leven kwam. Want dat is waar het uiteindelijk om draait. Wat we net ook al gehoord hebben uit 1 Korinthe 3. Er is een fundament. En dat fundament, dat bent u alleen, Heer Jezus Christus. Niets anders kan dat, of kan die plek innemen. U alleen bent waarom wij hier zijn. U alleen bent waarom wij kinderen van God kunnen zijn. Waarom wij u Vader en Heer mogen noemen. U alleen bent de reden dat wij hier vanochtend gemeente zijn. Want zonder u was er niets dan alleen maar leegte. Maar met u is er alles. En is er rijkdom. En is er grootheid. En is er uitzicht. Is er hoop. Is er troost. Heer, dank u daarvoor. En wij mogen nu ook samen bidden. Bidden voor de dingen die in ons leven spelen. In de eerste plaats bidden voor onze gemeente. Wij danken u, opnieuw danken wij u voor het feit dat we gemeente mogen zijn. Dat dat in uw raad kan bestaan, dat u dat zo bedacht hebt, dat het de bedoeling was, Heer, dat wij als gelovigen, als broeders en zusters met elkaar zouden optrekken. En dat we de gemeente hebben om samen u te ontmoeten, u te loven en te prijzen, om samen op weg te gaan met u. Ook als het soms moeilijk en lastig is in ons leven. Omdat er ziekte is en zorg. Ook dan mogen we weten dat de gemeente om ons heen staat met gebed en dat we niet alleen zijn. En we willen u dan ook in het bijzonder bidden, Heer, voor Danny en voor zijn situatie. Heer, u weet hoe het met hem is en u weet ook wat hij allemaal heeft meegemaakt. We leggen het voor u neer. En wij vragen u of er de komende week, door alle tests en onderzoeken, duidelijkheid mag komen. En dat het beter met hem mag gaan. Wij bidden u voor zijn kinderen, die natuurlijk daar grote zorgen ook om hebben. Wil ook hen nabij zijn. Wil ook hen troosten. En wil ook hen laten zien dat u er voor hen bent. Wij bidden u voor Linda, zijn vriendin, dat ook zij kracht en steun mag vinden om staande te blijven in alles wat er gebeurt. Wij bidden u voor onze broeder Weigers, voor Fok. Wij danken u dat hij nog steeds met ons kan opgaan in de gemeente, dat hij zijn taken mag hebben, dat hij zo betrokken is, dat hij in de raad kan functioneren. Maar ook hij heeft gehoord dat er toch dingen niet goed zijn in zijn gezondheid en dat hij het iets rustiger aan moet gaan doen. Heer, geef hem daarbij uw leiding en uw kracht, dat hij ook daarin mag zien waar er winst te halen valt. Dat hij daarin ook de rust mag vinden dat het goed is om dat te doen. En dat hij zich goed blijft voelen, want dat zegt hij zelf ook. Ik voel me best wel goed op een paar kleine dingen na. Nou Heer, dat ook zo mag blijven. En dat hij binnen de beperkingen die er dan misschien zijn, toch nog volledig zijn leven mag leven zoals hij dat wil. En zoals wij hem kennen, als iemand die altijd bezig is en altijd betrokken is bij de gemeente en bij het werk van u. En wij bidden u voor onze eigen persoonlijke noden. Want u kent ook wat in ons hart is. Aan pijn en aan verdriet. Aan ziekte misschien wel en zorg. We leggen het voor u neer en wij bidden u gezamenlijk als gemeenschap van geloof. Vergeef onze zonden en leid ons niet in verzoeking en verlos ons van de boze. Dat is het gebed wat u ons hebt geleerd. En dat laatste zeggen wij, Heer, verlos ons van de boze. Ook in die situaties, verlos ons van de boze. En help ons, Heer, om het zicht op u te houden. Om u niet los te laten in die moeite en in die strijd. Maar om ons gericht te houden op de hoop. En het geloof. En de verlossing. En de redding. En vergeef ons als wij verkeerde wegen gaan, Vader. Want in ieder van ons maakt wel eens een verkeerde afslag en een verkeerde keuze in het leven. We willen u dan ook bidden. Wees genadig voor ons als gelovigen en als gemeente. Wij belijden onze zonden voor u. Want uw woord zegt het, belijd je zonden en het zal je vergeven worden. En we belijden dat, Heer. En we zeggen u, Heer, vergeef ons en help ons door uw Heilige Geest om dat op te ruimen. En om daar een eind aan te maken. En om ermee te breken. En om een andere weg te gaan. En help ons, Heer, om die weg dan ook te blijven gaan. En niet weer terug te vallen. Help ons om op u gericht te zijn. En help ons ook om elkaar de weg van u voor te houden. En om elkaar te wijzen op wat uw woord ons leert. Want dat is het allerbelangrijkste. Daar staat uw wil in. Daar lezen we van u, Heer Jezus Christus. Daar staat uw evangelie in verwoord. Dat we samen zo gemeente mogen zijn, naar uw wil, met u als hoofd, van ons samen zijn. Dat bidden wij, in Jezus' naam. Amen. Naast moeilijke dingen mogen we ook mooie dingen met elkaar delen in onze gemeente zijn. En we hebben vanochtend twee wat dat betreft hele bijzondere dingen. Het eerste is een klein geboortekaartje wat ik net kreeg. En dat vertelt van een geboorte bij Joël en Josine Mars. Dus daar is een klein meisje geboren, Anna Eija, als ik het goed heb. Ja, zeg ik goed. Anna Eija Evi Mars, 20 juli 2016 is die geboren. Nou, er is ook een fotootje bij. Kijk, nou, gelukkige blije ouders. Gelukkige blije grootouders. Nou, van harte gefeliciteerd ook. Breng de felicitaties maar over van ons. En ook dat is mooi om met elkaar te kunnen delen. De zegen van het nieuwe leven. Maar er is nog iets moois. En dat is dat onze broeder en zuster Koster, Flip en Lini, afgelopen vrijdag 50 jaar getrouwd waren. Nou, dat is best een hele tijd. Dan zou je denken, ja, we hebben de afgelopen tijd een paar keer 60 jaar gehad. Dus, nee, ja. Maar 50 is toch wel heel bijzonder, hè? Dat is wel echt een halve eeuw. Nou, dat is toch heel fijn als je zo lang met elkaar mag optrekken. En al een aantal maanden geleden gaven ze aan dat ze deze zondag daar graag ruimte voor wilden maken. En dat heb ik natuurlijk toegezegd. Ze wilden daar graag zelf iets van vertellen. Straks na de dienst hebben we koffie en thee met een tractatie van hen. Ook altijd fijn. En we gaan ook nog een lied zingen. Maar eerst wil ik jullie vanaf deze plek feliciteren. Namens de gemeente. Met dat geweldige jubileum wat jullie hebben. En we willen jullie ook de zegen van de Heer wensen. En hopelijk nog vele jaren in gezondheid en geluk en liefde met z'n tweeën. Nou, dan wil jullie naar voren komen. En dan wil jullie ook nog iets met ons delen.
Ik droomde eens Ik droomde eens en zie ik liep aan het strand bij lage tij. Ik was het daar niet alleen, want ook de Heer liep aan mijn zij. We liepen samen het leven door en lieten in het zand een spoor van stappen, twee aan twee. De Heer liep aan mijn hand. Ik stopte en keek achter mij en zag mijn levensloop in tijden van geluk en vreugd, van diepe smart en hoop. Maar als ik goed het spoor bekeek, zag ik langs de hele baan, daar waar het juist het moeilijkst was, maar een paar stappen staan. Ik zei toen: Heer, waarom dan toch? Juist toen ik u nodig had, juist toen ik zelf geen uitkomst zag op het zwaarste deel van het pad. De Heer keek toen vol liefde mij aan en antwoordde op mijn vragen: mijn lieve kind, toen het moeilijk was, heb ik jou gedragen.
Toen het moeilijkst was, heb ik jou gedragen. 50 jaar samen onderweg. Maar dan zeg ik iets verkeerds. Samen met z'n tweeën. Nee, samen met z'n drieën onderweg, met de Heer. Toen wij ruim 50 jaar geleden onze plannen smeden voor ons huwelijk, dan passeert van alles de revue tot Aline op een gegeven moment een opmerking maakte: vertrouwen toch ook in de kerk? En mijn antwoord was kort en krachtig: natuurlijk. Wij waren jeugdvrienden van de gemeente, maar nog niet oprecht bekeerd. En toch wisten we allebei zeker, ons huwelijk konden we niet ingaan zonder die zegen van onze God. En zo mochten wij hier, een halve eeuw, zei onze broeder Roelof, 50 jaar geleden, samen op de knieën liggen, ongeveer op deze plek, en ons huwelijk laten inzegenen. Een zegen afsmeken van God om met ons mee te gaan op onze levensweg. En de zegen van de Heer, die hebben we zeker ervaren. Want God laat niet los dat werk, het goede werk, wat Hij in de mens begint. En ook het werk wat Hij samen in ons is begonnen, heeft Hij niet losgelaten. Wij hebben ervaren dat God er altijd bij was. En als wij al eens afdwaalden en weer tot Hem keren, dan omarmde Hij ons weer met zijn liefdevolle vaderarmen. Twee zwarte bladzijden kenmerken ons huwelijksleven. Begin jaren 70 van de vorige eeuw, mijn alcoholverslaving. En vervolgens in 1999 het overlijden van onze Koen. En al leek het toen dat God even de andere kant op had gekeken, hebben wij meer dan ooit toen zijn liefde en troost ervaren door de broeders en zusters van onze gemeente heen. Hij was erbij. En zo hebben wij 50 jaar mogen ervaren dat, als we het van Hem verwachten, dat Hij met je meegaat. Dat Hij je draagt waar je zelf niet meer kunt lopen. Daarom hebben wij ook gekozen voor het lied waar we zo meteen gaan zingen. Groot is uw trouw, o Heer. Want Gods trouw valt nooit. Wat ik nu nog zeg zijn twee zinnen, daar heb ik behoefte aan. Ik vind het ontzettend fijn dat onze jeugdvrienden Jacob en Hilda in de kerk zijn. En waarom zeg ik dit? Omdat Jacob toen van Terneuzen kwam om bij ons huwelijk aanwezig te zijn. Dat is vriendschap. En die duurt al meer dan 50 jaar. Dankjewel, Jacob.
Laten we met de broeder en zuster dankbaar zijn en onze God gaan grootmaken met het lied Groot is uw trouw. Mooi. De tweede schriftlezing van vanochtend komt uit het Bijbelboek Prediker. We lezen een paar versen van Prediker 2 en een paar versen uit Prediker 3. Bij Prediker 2 gaan we lezen de versen 12 tot en met 25. En uit Prediker 3 lezen we de versen 9 tot en met 14. Dus uit 2, 12 tot en met 25 en uit 3, 9 tot en met 14. Daar staat het volgende. Prediker schrijft: ik nam nog eens in ogenschouw wat wijs is en wat dwaas en onverstandig. Wat zou de koning na mij doen met alles wat zijn voorganger tot stand heeft gebracht? Zeker, ik zag wel in dat wijsheid nuttiger is dan dwaasheid, zoals het licht nuttiger is dan duisternis. Een wijze ziet tenminste wat hij doet, terwijl een dwaas in het duister tast. Maar ik weet ook dit: beiden treft hetzelfde lot. Wat de dwaas treft, treft ook mij, zei ik tegen mezelf. Dus waarvoor ben ik eigenlijk zo uitermate wijs geweest? Ook dat is enkel leegte. Want zowel de wijze als de dwaze zo snel worden vergeten. Beide worden ze voorgoed vergeten. Hoe bitter dat de wijze sterft, niet anders dan de dwaas. Ik kreeg een afkeer van het leven. Elke bezigheid onder de zon ging mij tegenstaan, want er is niet meer dan lucht en het najagen van wind. Van alles waarvoor ik me had afgebeuld onder de zon, kreeg ik een afkeer. Ik zou het moeten achterlaten voor mijn opvolger. En wie zou kunnen zeggen of hij wijs of dwaas zou zijn? Toch zou hij de macht verwerven over alles wat ik met mijn wijsheid had bereikt. En ook dat is enkel leegte. Vertwijfeling beving me over alles wat ik had verworven. En waarvoor ik had gezwoegd onder de zon. Ook al is een mens bij alles wat hij bereikt bekwaam te werk gegaan met wijsheid en met kennis van zaken, hij moet het iemand geven die er niks voor heeft gedaan. Ook dat is niets dan leegte en een uiterst kwalijke zaak. Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij moeizaam heeft verworven? Hij jaagt het na, zwoegt ervoor onder de zon, maar alle dagen van zijn leven brengen hem verdriet. Alles wat hij onderneemt brengt hem niets dan smart. Zelfs 's nachts vindt hij geen rust en ook dat is leegte. Het is daarom nog maar het beste voor een mens dat hij zich en eten en drinken te goed doet en volop geniet van alles wat hij moeizaam heeft verworven. En ook dat, zo heb ik ingezien, is in de hand van God. Want wie, zegt hij, kan zich te goed doen en genieten zonder dat ik ermee instem? En dan gaan we naar het derde hoofdstuk. En dan lezen we daar vanaf vers 9. Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij met zijn gezwoeg tot stand brengt? Ik heb gezien dat het een kwelling is die hem door God wordt opgelegd. God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven. En ook heeft hij de mens inzicht in de tijd gegeven. Toch kan de mens het werk van God niet van begin tot eind doorgronden. Ik heb vastgesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd, behalve vrolijk zijn en van het leven te genieten. Want wanneer hij zich aan eten en drinken te goed doet en geniet van al het goede dat hij moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God. Alles wat God doet, zo heb ik vastgesteld, doet hij voor altijd. Daar is niets aan toe te voegen, daar is niets aan af te doen. God doet het zo, opdat wij ontzag voor hem hebben. Nou, tot zover wil ik lezen. Nou, waarom nou deze gedeeltes? Omdat ik de afgelopen tijd best wel vaak bezig ben met de vraag wat het leven nou de moeite waard maakt. Of preciezer gezegd, wat volgens mensen het leven de moeite waard maakt. Want als ik om mij heen kijk in de wereld waarin wij leven, dan zie ik daar allemaal mensen die door het leven jagen en die bezig zijn met van alles en nog wat en die allemaal verschillende dingen hebben die voor hen het leven de moeite waard maakt. Maar is dat er dan? Daar ben ik veel mee bezig. Zo zijn er bijvoorbeeld mensen voor wie het leven draait om werk. Die heb je. Mensen die zeggen, mijn werk is mijn hobby. En na de vakantie zijn ze blij dat ze weer aan het werk kunnen. Niet dat ze thuis nog zo slecht hebben. Maar ze vinden het gewoon leuk. Ze werken graag en ze willen hun werk goed doen. En ze willen daar succesvol in zijn. En op zich is daar ook helemaal niks mis mee. Hè? De Bijbel zegt ook dat werken goed is. Denk alleen maar aan 2 Thessalonicenzen 3. Daar staat dat in de gemeente van de Thessalonicenzen er een aantal broeders en zusters waren die de wederkomst van de Heer verwachten. Een mooie stoel uitzochten en achterover gingen zitten naar de hemel staren wanneer die terug zou komen. Ondertussen teerden ze op de zak van de gemeente. Voor eten en drinken en dat soort dingen. Paulus schrijft in dat gedeelte dat dat niet goed is. En dat ieder zijn werk moet doen. Hij schrijft letterlijk, wie niet werkt zal ook niet eten. Nou, dat zijn stevige woorden. En dan zegt hij, in de naam van de Heere Jezus Christus roep ik u op rustig je werk te doen en je eigen brood te verdienen. Dus bijbels gesproken is er helemaal niets mis met aan het werk zijn. Dat is goed. Maar dan zat ik thuis erover na te denken en toen dacht ik, ja, werk, hoe leuk ook, kan natuurlijk nooit het leven vullen en de moeite waard maken ten diepste. Want ja, werk is werk en werk gaat voorbij. Er komt een moment, dan kan je niet meer werken omdat je de pensioengerechtigde leeftijd bereikt of omdat je gezondheid het niet meer toelaat. He, dat gaat op een gegeven moment voorbij. En hoe leuk het ook is, je bedrijf waar je werk kan failliet gaan, je staat morgen op straat. Dat komt voor. En ik heb in mijn werk als voorganger heel veel oudere mensen gesproken in de laatste fase van hun leven. En dan kijken we vaak terug naar het leven dat is geweest. Dus als je op een gegeven moment, nou laten we zeggen 80 plus wordt, dan zijn er heel veel mensen die zeggen, ik leef vooral met het leven dat is geweest. Ik denk daaraan terug. En dan hebben we het daarover. En dan is er nog nooit iemand geweest die tegen mij heeft gezegd, had ik maar meer gewerkt. Niemand. Ik heb wel eens gehoord, had ik maar minder gewerkt. Andersom niet. Dus kennelijk is het zo dat als je aan het einde van je leven bent en je kijkt terug, dan kan werk niet de diepste levensvulling zijn. Dat werkt niet zo, zou ik haast zeggen. Maar dan iets anders. Rijkdom. Geld en goed. Er zijn heel wat mensen in de wereld die dat najagen. Hè? Die denken, als ik maar rijk ben, want geld maakt gelukkig. Is dat zo? Nou ja, ik ben zelf niet rijk. Ik heb niet slecht, ik ben niet rijk. Dus ik ben misschien niet ervaringsdeskundige daarin. Maar als ik om mij heen kijk en daar eens wat over lees of een programma over zie op tv of iets op internet. Nou ja, dan denk ik haast niet. Ik bedoel, geld is wel makkelijk. Als je veel geld hebt en je bent rijk, heb je geen geldzorgen. Dat scheelt een heel stuk. En je kan met geld veel meer leuke dingen doen in je leven. He, dat is allemaal bereikbaar. Grote vakanties en weet ik het allemaal. Maar werkelijk gelukkig? Nou, ik denk het niet. Want kijk, als jij ongelukkig bent en je hebt in je hart een leegte. En je mist iets. Ja, dan ben je ongelukkig met 1 euro en met 10 euro en met 1 miljoen euro. Dat maakt echt niet uit. Andersom geldt ook, als je echt gelukkig bent in je leven en je hebt iets gevonden, dan maakt het niet uit of je nou 1 euro hebt, 10 euro of 1 miljoen euro. Dat geluk is geluk en dat wordt door geld niet aangetast. En andersom. Daarbij komt ook dat rijkdom natuurlijk ontzettend kwetsbaar is en allerlei eigen zorgen met zich meebrengt. Want als je rijk bent, ja, dan ben je altijd bang dat je geld verliest. Zo werkt dat. En je moet ook altijd vrezen voor mensen om je heen. Want je weet nooit of mensen met jou aanpappen en vrienden willen worden om je geld of om jou. En er zijn altijd mensen die proberen om jouw geld afhandig te maken. Geld zorgt voor eigen zorgen. En dat is ook niet fijn. Bovendien, als christen, kun je ook niet je hart laten uitgaan naar rijkdom. Het Nieuwe Testament is daar heel duidelijk over. In de brieven van het Nieuwe Testament staat al, geld is de wortel van alle kwaad. Geldzucht is de wortel van alle kwaad. En Jezus zelf zegt al, je kan niet twee heren dienen. Je kan niet en je liefde hebben voor rijkdom en geld en goed en mammon. En je kan niet liefde hebben voor de Heer tegelijkertijd. Want je hart zal altijd iets meer uitgaan naar één van de twee. En daarom zegt Jezus dat het voor een kameel makkelijker is om door het oog van de naald te gaan dan een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan. Maar dan iets als macht. Er zijn ook heel veel mensen daarmee bezig. Hè? Die willen eigenlijk maar één ding in het leven, hogerop, lijden met een korte ei, de baas zijn. He, carrière maken, positie bereiken, weet ik het. En dat is het allerbelangrijkste. Want ja, dat is heel mooi, dan maak je het uit. En dan moet een ander doen wat jij zegt, hoef je niet naar een ander te luisteren. En dat lijkt misschien heel leuk. Maar ook dat is iets dat heel veel problemen met zich meebrengt. Want als je macht hebt, als je een leidende positie hebt, is dat altijd betwist. Maar als je macht hebt in je leven, dan zijn er altijd mensen die ook die macht willen. Die ook die positie willen bekleden en die het jou niet gunnen, die naar jou niet willen luisteren. Dus je moet als je een hoge positie hebt, altijd over je schouder kijken. Of er niemand is die je poten onder je stoel vandaan wil zagen. En vorige week hebben we nog gepreekt over Psalm 56. Dat ging over David. En David als koning had het gevoel dat er achter de schermen van alles gebeurde, dat er gekonkel was. Daar had hij angst voor dat mensen hem uit de weg wilden ruimen en zelf koning wilden worden. Dat hoort bij macht. Macht is betwist. En dan is er ook nog de druk van de macht. Want als je macht hebt en een leidende positie hebt, wordt er ook wat van je verwacht. En die verwacht iets van jou. En die verwacht iets van jou. En die verwacht iets van jou. En het hoeft niet met elkaar overeen te komen. En je kan niet doen wat iedereen maar wil. Daar moet je wel mee kunnen omgaan natuurlijk. En daarbij komt dan ook nog eens dat als je er een zootje van maakt, mensen je daarop afrekenen. Want jij had toch de macht, jij hebt toch de leiding, kijk eens wat er van geworden is. En hoeveel gezinnen zijn er niet? Waar in het verleden de vader en misschien vandaag de dag ook wel de moeder degene is die zondags het vlees snijdt. Omdat ze altijd maar bezig zijn met macht en carrière. Want dat vraagt wat van je, dat vraagt opofferingen. En dan heb je macht. En dan heb je het ook nog maar tijdelijk. Want er is niemand die de macht altijd houdt. Ik moest, toen ik dit opschreef, denken aan Gorbachev en Reagan. He, toch twee grote leiders uit de jaren 80 van de vorige eeuw. En wat je ook inhoudelijk van ze vindt, dat maakt nu niet uit. He, maar het waren grote leiders. Want wat hebben ze gedaan? Met z'n tweeën de Koude Oorlog beëindigd. De nucleaire wapenwetloop stilgezet, teruggedraaid. Dat zijn grote prestaties. Machtige leiders waren dat. Nou ja. Hoe machtig ze ook waren, na een poosje moesten ze hun macht overgeven. Afstaan. En zoals het in Prediker al wordt gezegd, aan mensen die er niks voor hadden gedaan. En ze waren het kwijt. Macht kan denk ik ook niet datgene zijn dat het leven ten diepste vult en de moeite waard maakt. Maar dan misschien roem. Want die heb je ook, hè. Kijk maar naar al die talentenshows. En dan allemaal mensen die willen beroemd zijn. Of kijk naar Amerika, naar die reality shows. Als je wat jonger bent, ken je de Kardashians vast wel. Nou, dat zijn mensen die willen, die kunnen niks. Die hebben helemaal geen talent. Die kunnen niet acteren of zingen of een mooie boeken schrijven of componeren. Die zijn beroemd om het beroemd zijn. Dat is het doel. En er zijn mensen die willen dat. Die maakt ook niet uit waarmee, als ze maar beroemd zijn. Maar ja, roem. Ja, wat is er vergankelijker dan roem? En wat we vandaag nog met z'n allen geweldig vinden, waar iedereen naar kijkt, is over 10 jaar vergeten, niemand weet meer wie je bent. Roem is leeg. En roem kan nooit het leven de moeite waard maken. Maar dan misschien de liefde. Er zijn toch heel wat mensen die dat zullen zeggen. Als je hun zult vragen, wat maakt het leven nou de moeite waard? Dan zullen ze zeggen, liefde. Geliefd zijn en liefde geven. En ook dat is heel erg bijbels. Het Nieuwe Testament leert ons ook. Heb de naaste lief als jezelf. Geef liefde van God aan een ander. Wees in liefde naar een ander toe in je daden. Liefde. Nobel, goed, bijbels. Maar ook daarvan, zo zat ik thuis te denken, is maar de vraag of dat werkelijk het leven ten diepste kan vullen. Sommigen zullen zeggen, ja, dat is zo. En zonder liefde is het leven niks. Dat kan. En toch, liefde komt in een leven, liefde gaat in een leven. Als je een relatie hebt, je bent helemaal gek op elkaar. Soms gaat die ander weg. Is de liefde weg. Omdat je gaat scheiden, omdat je uit elkaar gaat. Soms overlijden mensen waar je heel veel van houdt. Je kinderen waar je heel veel liefde van krijgt, ja, die worden groot, die gaan hun eigen leven leiden. En waar jij het belangrijkste was in het leven van je kinderen, wordt dat de partner, wordt dat het gezin. Soms is er zelfs helemaal geen contact meer met kinderen. Dat gebeurt. En voor al die mensen gaat het leven wel door. En kunnen ze soms in hun leven ook nog veel levensvreugde vinden. Bovendien, als jij je hele leven bouwt op de liefde van een ander, en die ander die gaat daar slecht mee om, wat zeg je dan tegen jezelf? Ja, dat heb ik verdiend. Want ja, ik heb die liefde. Of als iemand weggaat, heb je dan geen leven meer? Nee, tuurlijk niet. Er is meer dan alleen liefde. Uiteindelijk denk ik, hoe mooi en nobel het ook klinkt, dat liefde niet de vulling van het leven kan zijn. Niet wat het leven ten diepste de moeite waard maakt. Want de liefde hier op aarde is altijd tijdelijk. Er gaat soms fout. Mensen gaan weg. Relaties gaan kapot. En gaan zo maar door. Maar ja, wat blijft dan over? Dat was een gedachte die ik had. Misschien heb jij die nu ook wel. Dat je denkt, ja, als dat zo is. Wat blijft er dan nog over in het leven? Wat doen we hier met z'n allen dan nog? Is het dan misschien zo, zoals we in Prediker lezen, dat er staat, het is alles najagen van wind. Hoofdstuk 2, vers 17. Is het allemaal leegte, zoals er staat in vers 5, vers 23 en vers 19 van hoofdstuk 2. Is het allemaal nutteloos? Is het geen zin, zonder dat de mens er wat aan heeft? Of zoals het daar wordt gezegd in vers 22, welk voordeel heeft de mens van alles wat hij moeizaam heeft verworven? Hoofdstuk 3, vers 9. Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij met zijn gezwoeg tot stand brengt? Zou je uiteindelijk met het tiende vers van hoofdstuk 3 mee moeten zeggen, het is een kwelling. Een kwelling dat God geeft, dat gestreeft naar macht en geld en rijkdom en roem en succes en weet ik het allemaal. Als Prediker werkelijk gelijk heeft en het is zoals we nu met elkaar delen, nou dan zou je per direct depressief worden. Ja toch? Maar wat heeft het dan nog allemaal voor zin? Dan is het de vertwijfeling, zoals je kan lezen in Prediker 2 vers 20. Vertwijfeling beving mij over alles wat ik had verworven en waarvoor ik had gezwoegd onder de zon. Want als het inderdaad zo is dat dit het leven is, dan is dat de enige onomkeerbare, onomkoombare conclusie waar je op uitkomt. Maar gelukkig, er is meer. En ook in ons geloof is er veel meer. Ons geloof is veel, veel rijker dan dat. En dat ga ik zo uitleggen. En dat ga ik zo helemaal met jullie invullen. Maar eerst wil ik toch nog wel even benadrukken wat we nu met elkaar hebben gedeeld. Want er zijn heel wat mensen, ook christenen, die zich mee laten slepen in de jacht naar de dingen waar we het nu over hebben gehad. Kijk, als je de Heer niet kent, dan begrijp ik dat. Dan is dat het enige wat er in het leven is. Want dan moet het wel hier gebeuren. Maar ook wij christenen laten ons vaak meeslepen in de dingen van de wereld. De dingen van geld en rijkdom en goed en macht. En de jacht naar succes en liefde en noem het maar op. En ook onder christenen leven er broeders en zusters. Die werken, of die niet werken om te leven, maar leven om te werken. En we doen er snel met z'n allen aan mee. En het is op zich ook niet erg om een drive te hebben in het leven. Hè? Begrijp me goed. Het is goed om ergens door voortgedreven te worden. Tuurlijk, er is niks mis mee. Maar besef wel dat het niet de vulling in het leven kan geven die blijvend is. En die wij in Jezus wel vinden. En nu we in de vakantietijd zijn aangeland en misschien je ook zelf nog wel op vakantie gaat of misschien het even rustiger aandoet, is het belangrijk om dat eens met elkaar te delen. En wil ik je ook oproepen, denk daar eens over na. Vraag jezelf nou eens af, wat is nou werkelijk belangrijk in mijn leven? Wat maakt mijn leven nou de moeite waard? En is dat ook terecht? En dan vervolgens, en waar gaat mijn tijd dan naar uit? Want als jij in je leven zegt, ja, Jezus maakt voor mij het leven de moeite waard. Nou, dan moet je eens gaan kijken, hoeveel tijd besteed je daar dan aan? Of gaat je tijd en aandacht uit naar allerlei andere zaken? Het zijn vragen om jezelf te stellen. Wat is het in jouw leven dat werkelijk het leven de moeite waard maakt? Wat werkelijk het belangrijkste is? Waar gaat het om? Maar goed, terug naar de vraag die ik net stelde. Wat maakt het leven nou de moeite waard vanuit het geloof? Ik zei, dat ga ik uitleggen, dat ga ik invullen. Als je echt vanuit het geloof over deze dingen wil nadenken, moet je twee dingen denk ik in ieder geval zeggen. Op basis van de Bijbelgedeeltes die we gelezen hebben. Twee dingen. Het eerste wat je moet zeggen heeft te maken met het aardse. met waar wij hierin leven, samen met alle andere mensen, of ze nou geloven in God of niet. Want wat leert de Bijbel op dat gebied? Eigenlijk maar één ding. Geniet ervan. Dat staat letterlijk in Prediker 2 en 3. Geniet van de dingen die er zijn en die God je gegeven heeft. Die je in je leven hebt verzameld. Geniet ervan. Laat je geen juk opleggen en geen druk en streef geen dingen na die niet blijvend zijn. Maar geniet van wat God je geeft. Prediker staat letterlijk, het is daarom nog maar het beste voor een mens dat hij zich aan eten en drinken te goed doet en volop geniet van alles wat hij heeft verworven. En even verderop, ik heb vastgesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd, behalve vrolijk te zijn en van het leven te genieten. Want wanneer hij zich aan eten en drinken te goed doet en geniet van het goede dat hij heeft verworven, is dat een geschenk van God. Dus vrolijk zijn, dankbaar zijn en genieten van de aardse zaken is een geschenk van God. Geniet van het leven, opdracht uit de Bijbel. Geniet van het leven, of dat nou in het groot is of in het klein. Of dat nou de glimlach is van iemand die van je houdt op een dag. Of dat nou de knuffel is van je kinderen of van je kleinkinderen. Of het nou het mooie weer is voor mijn part, dat je kan genieten van de zon. Of dat je 's ochtends een momentje van jezelf hebt met een kop koffie en de Bijbel open. Geniet ervan. Aan de waterkant zitten vissen. Een keer naar de Chinees babi pangang halen en daarvan genieten. Het maakt niet uit wat het is, hè. Het kan heel groot zijn, het kan heel klein zijn. Maar geniet en wees dankbaar. Want God geeft het goede. En het is een geschenk van hem om van te genieten. Wees vrolijk daarover. Dat is het eerste wat je erover kan zeggen. Tweede, wat de Bijbel leert, en dat hebben we vanochtend ook gelezen, is dat daarin heel belangrijk het is om het aan God over te geven en je aan God te wijden. In alles wat er gebeurt. Want er is één ding op deze aarde wat werkelijk blijvend is voor eeuwig en wat waarde heeft voor alle tijden. En dat zijn de dingen van God. En 1 Korinthe 3 zei al, als wij geloven in de Heer Jezus, is er een fundament gelegd onder ons leven. En dat fundament wordt hier genoemd het fundament van Jezus. Het fundament van het evangelie. En als je dat hebt, dan is er leven, dan is er hoop, dan is er uitzicht, dan is er troost, dan is er kracht. Dan is er de Heilige Geest in je hart die je helpt om te leven zoals God dat wil. En dat is al zo'n grote rijkdom, broeders en zusters. Ik vind dat zo geweldig, ook voor mezelf, dat je dat mag weten. Wat ben je dan rijk als je dat al hebt? Maar dan vervolgens mag je gaan bouwen daarop. Mag je gaan bouwen daarop, op dat fundament, met wat je in je leven doet. En je kunt daarop bouwen met van alles en nog wat. Je kan erop bouwen met de dingen van God. Dat je naar hem luistert. Dat je helemaal aan hem overgeeft. En dat je je laat leiden door de Heilige Geest. Waar je naartoe moet. Wat je mag doen. Dat je uit liefde van God naar de wereld kijkt. En je taak, je roeping volbrengt als christen. Nou ja, dan bouw je op het fundament met goud en edelsteen en edelmetaal. Zoals het hier wordt genoemd. Maar je kan ook allerlei andere dingen doen. Je kan ook bezig gaan met rijkdom en carrière. En weet ik allemaal wat je in je leven kan hebben. En dan? Nou, zegt 1 Korinthe 3. Van ieders werk wordt duidelijk wat het waard was. In de dag van het oordeel. Want dan zal het door het vuur aan het licht worden gebracht. 1 Korinthe 3 vers 13. En wat het vuur kan weerstaan. Dat van God. Die materialen van edelstenen en edelmetalen. Dat blijft. En zegt vers 14, daar krijg je zelfs de beloning voor. Daar word je voor beloond in de eeuwigheid. Maar wat van hout en stro en papier was, dat verdwijnt in het vuur. En, zegt 1 Korinthe 3, daar betaal je de prijs voor. Nou, daar kan je heel wat theologische dingen over opzetten, wat dat dan betekent. Ik denk gewoon, kijk, als je hart uitgaat naar dat soort dingen, dan hang je eraan. Maar het koninkrijk van God kom je er niet meer in. Dat moet je achterlaten. Dat verdwijnt. Daar heb je verdriet van. Daar betaal je dan de prijs voor. Je zult behouden worden als door het vuur heen. Maar je betaalt de prijs, want dat is tijdelijk. Dat gaat weg. Je kan het niet meenemen. Maar God is eeuwig en de dingen van hem ook. En ik zei al, aan het begin van deze preek, dat is iets dat me de laatste tijd heel veel bezighoudt, waar ik best veel mee bezig ben. En ik ontdek, als ik om me heen kijk in de wereld waarin wij leven, en als ik in gesprek ga met vaak oudere broeders en zusters, die veel wijzer zijn dan ik, dat uiteindelijk wat we nu met elkaar hebben gedeeld, is wat werkelijk belangrijk is in het leven. Dat als je ooit een oude leeftijd mag bereiken, bejaard mag zijn, dat je terug kan kijken en dankbaar kan zijn voor alles waar je van genoten hebt. Van de mooie dingen die er waren in het groot en in het klein. En dat je je aan de Heer hebt overgegeven. Dat je aan Hem hebt gewijd en dat je voor Hem je leven hebt geleid. Want dat is het enige dat overblijft hoor. Als je op je sterfbed ligt. Al ben je nog maar een schim van wat je ooit bij leven was. Ook al moet je al je geliefden loslaten. Dit blijft. En je geliefden die denken niet terug aan hoeveel je hebt gewerkt of hoeveel macht je hebt gehad hoor. Die denken terug aan de dierbare dingen die je met hen hebt gedeeld. Waar je van genoten hebt. Met elkaar. Dat is werkelijk belangrijk in dankbaarheid naar God. En voor God is het belangrijk dat je aan Hem je hebt gewijd. Zodat je tot eer en glorie van Hem zijn koninkrijk kan binnengaan. En aan het einde van de tijden op de dag van het oordeel je bouwwerk stand kan houden. En je de beloning, de kroon mag ontvangen. Want dat blijft tot in alle eeuwigheid. En ik wil dat toch aan je meegeven. Juist nu. In deze vakantietijd. En je vragen, wat betekent dat voor je? Want het is zo'n rijkdom. Uiteindelijk denk je van alles te hebben in het leven. Hè? En je hangt dan van allerlei dingen. Maar het is zo weg. Dit blijft. En dat is het allergrootste. En het allerbelangrijkste. Maak dat ook het belangrijkste in je leven. Amen. We gaan zingen. Een oud lied. Maar wel een lied dat heel goed bij deze boodschap past. En bij de woorden van Prediker en 1 Korinthe past. En dat is het lied, grijp toch de kansen die God heeft gegeven. U bent maar kort hier en de tijd vliegt voorbij. Wat blijft er over aan het eind van dit leven? Werkende liefde, ver weg en dichtbij. Dit is het lied dat we gaan zingen en het is ook het lied waarbij het gecollecteerd gaat worden. We gaan collecteren, de eerste collecte is voor het gemeentewerk en de tweede collecte is voor de diaconie. samen gaan bidden. Vader in de hemel, zo komen we bij u en worden we stil voor u, omdat we heel goed beseffen, Vader, dat ook wij in ons leven, ons hart, onze tijd, onze aandacht vaak laten uitgaan naar dingen die nooit blijvende vulling kunnen geven. En sommige van die dingen zijn op zich niet eens heel slecht. Het zijn dingen die u van ons vraagt, die goed zijn om te doen, die we vinden in uw woord, maar ze mogen nooit de plek van u en uw evangelie nemen, Heer. En dat gebeurt zo gauw, dat wij als het ware een afgod maken van die dingen. En dat we ze tussen u en ons zetten. Omdat onze aandacht, onze tijd, ons verlangen en ons hart uitgaat naar die dingen. Of dat nou het werk is, of een carrière. Of dat nou is dat we alsmaar meer hier op aarde aan rijkdom willen verzamelen, omdat we daar onze zekerheid op bouwen. Of dat nou is omdat we op zoek zijn naar de liefde van iemand. Heer, uiteindelijk bent u er. En is het enige dat waarde heeft, uw geloof, uw evangelie en de relatie die we hebben in u. En dat is een boodschap die ons wordt voorgehouden en waar we ons leven aan mogen spiegelen. Maar het mag ook een troost zijn. Een troost zijn voor juist de broeders en de zusters die hier zitten of die thuis luisteren en die denken, wat is mijn leven nou nog waard? Wat kan ik nou nog? Zie eens hoe het allemaal afbreekt. Wat ik heb opgebouwd. Zie eens hoe ik moet vechten en strijden. En hoe moeilijk het is in mijn leven. In het leven van geliefden. Heer, dan mogen zij weten. Dit gaat voorbij. En ook dit is maar tijdelijk. Maar u blijft tot in alle eeuwigheid. En u zult hen thuis halen. En u zult hun hoop geven. En u zult verlossen als u terugkomt. En op de dag van het oordeel hebben wij het fundament van Christus waarop wij staan. En dan worden wij niet meer geoordeeld zoals er staat. Want wij zijn gered. Maar laat het dan zo zijn, Heer, dat wij allemaal op dat moment u een bouwwerk kunnen presenteren dat we hebben gemaakt. Wat eeuwig is en waarde heeft dan voor de eeuwigheid. Want het leven hier is maar zo kort. En dat het vuur kan weerstaan. En dat we dan zegevierend binnen mogen gaan in uw koninkrijk. En voor nu, Heer, help ons om te genieten. Zoals we het hebben gelezen. Te genieten van alles wat u ons geeft in het groot, in het klein. Te genieten in dankbaarheid. Omdat u dat ook voor ons hebt weggelegd. Juist ook. De komende tijd, als het vakantietijd is en velen van ons het wat rustiger aan gaan doen, een aantal misschien nog op vakantie gaan of op vakantie zijn, dat we ook dan in dankbaarheid mogen genieten van wat u ons daarin allemaal geeft en schenkt. Want ook dat is onderdeel van een dankbaar leven voor u. Heer, neem ons offer aan. Neem ons leven aan. En toon ons steeds weer dat het om u en u alleen draait. Want met u kunnen we het leven aan. Met u is er zoveel mogelijk. Met u is er hoop. Met u is er uitzicht. Met u is er leven. Met u is verlossing. Dank u wel. Uit genade. En in Jezus naam. Amen. Dan sluiten we de dienst af. En dat gaan we doen zoals we dat gewend zijn. Ik spreek zo de zegen uit. En dan zingen we ook een lied dat aansluit bij wat we net gebeden hebben, dat we mogen weten dat er uitkomst is, dat we mogen weten dat God altijd met ons is, en dat als we ons op hem gericht houden en ons niet laten afleiden door allerlei andere zaken, dat we dan een heerlijke toekomst hebben. Het lied dat zegt, hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam, verborgen aanwezig deelt u mijn bestaan, waar ik ben, bent u. Wat een kostbaar geheim, uw naam is ik ben en ik zal er zijn. Dat lied gaan we straks zingen, maar eerst de zegen, willen jullie gaan staan. Dat de liefde van God onze Vader en de genade van onze Heer Jezus Christus en de inwoning en de vervulling van de Heilige Geest met ons allen zij en blijven. Amen.
Thank you.